Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo. Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Welkom bij aflevering 112 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze podcast een verhaal van Wassily Athanasiadis. Het thema van deze Echt Gebeurdmiddag was kogels.
Ik neem jullie mee naar 7 juli 2007. Dat is het moment dat ik naar Afghanistan ga. Thuis neem ik afscheid van mijn familie en mijn vrienden en mijn kennissen. En ik ga vervolgens met mijn ouders naar de kazerne. En op de kazerne omhels ik mijn moeder, omhels ik mijn vader en kussen beiden. Mijn vader zegt op dat moment nog, zoon, schiet op alles wat beweegt. En ik probeer hem nog uit te leggen van, zo werkt het niet. Maar ik dacht, laat me zitten, ik ga er niet op in. Samen met mijn collega's stap ik in de bus. En we rijden van de kazerne naar Eindhoven Airport, het militair vliegveld. Het is maar een klein stukje, maar het is meteen akelig stil in de bus. In Afghanistan aangekomen, moeten we meteen aan het werk. Ik ging die kant op met het idee van, we hebben een opbouwmissie. Ja, opbouwmissie maar reed. We moesten meteen veel knokken. En dat hadden we van tevoren niet verwacht. De eerste maanden gaan voorbij. We hebben heel veel geluk gehad, toen al. En op 2 oktober... gaat het voor mij persoonlijk mis. Ik was er als groepscommandant, sergeant. En ik had een panzerrupsvoertuig, een IPR en een jeep ter beschikking. In totaal had ik 8 jongens. 4 zaten op de jeep en de andere 4 zaten bij mij in het panzerrupsvoertuig. 2 oktober dus. En we krijgen een opdracht om aan de zuidzijde van de Baluchi-vallei een verkenning uit te voeren. En we staan daar. En het moment dat we daar de locatie loslaten, worden we beschoten met mortieren. Een van die mortieren, die valt op nog een 25 meter van ons voertuig. En de scherven en het grind, de stenen, ja, ze kletteren eigenlijk tegen het voertuig aan. En we kijken elkaar aan en we zeggen, zo, dat is dichtbij. We hebben geluk gehad, we hebben mazzel gehad. Maar we lachen eigenlijk als een boer met kiespijn. Ja, dan moet je daar wel. Je kunt niet al te serieus over dat soort zaken na blijven denken. En je gaat verder. De volgende opdracht was een tijdje water nemen bij een oude bazaar, een verlaten bazaar. En we staan daar en we zijn eigenlijk op de terugweg richting Kamp Holland. En we zaten ongeveer 1 kilometer of 12 van Kamp Holland af. En we stonden daar bij die bazaar. Nou, daar ging het goed mis. En we staan er eigenlijk ontplooid, een soort van L-vorm en ik sta helemaal rechts onderin. En naast mij staat het voertuig van mijn commandant. En ja, op een gegeven moment komt er een Taliban-strijder, komt het steegje uit. En die legt een buis op zijn schouder, een RPG. En daar kun je een granaat mee afvuren. En we zien letterlijk de granaat door de lucht vliegen en inslaan bij het voertuig naast ons. Het zal ongeveer 35 meter geweest zijn. En het was heel surrealistisch eigenlijk om het te zien. Want je ziet er echt gewoon in de vertraging zie je die granaten door de lucht gaan en de klap. En het eerste wat je doet is schrikken natuurlijk. En je gaat meteen handelen, want daar ben je voor opgeleid. En we gaan achterwaarts met het voertuig. En we voeren onze drill uit. En we gaan weer voorwaarts. En meteen begint iedereen zeer heftig te knallen. En je kunt merken dat we al lang in Afghanistan zitten. Als je de eerste gevechtscontact vergelijkt met deze keer, ja, dan zie je het geweld waar je mee aan het werk gaat. Je bent niet meer terughoudend. En je denkt, het is zij of wij zelf. En we hadden op dat moment ook ontzettend veel munitie bij ons. Want we waren voor langere tijd op patrouille. Dus we dachten van nou, dan zullen ze ook eens een koekje geven ook, van eigen deeg. Tijdens dat gevecht, wat heel onoverzichtelijk was, want de Taliban was heel moeilijk te zien, stond er ook een dromedaris bij de oude bazaar. En die zat vast aan de ketting. Waardoor al die kogels die rondvliegen, was dat beest ook geraakt. En het geluid wat het beest, de dromedaris, eigenlijk maakte, dat vergeet ik niet meer. Het was echt een helse pijn wat het beest uitkermde. En ik gaf mijn boordschutter de opdracht om het beest uit zijn lijden te verlossen. En dat heeft hij dus ook gedaan met zijn kanon. Hij heeft 3 schoten erop afgevuurd. En wat je dan ziet, daar schetsen jullie verbeelding wel, denk ik. Ja, de darmen liggen eruit. Het is gewoon vies om te zien. Maar oorlog is nu eenmaal lelijk. En ik maak op dat moment ook de beslissing om een stukje verderop te gaan staan met mijn voertuig. En met mijn jongens. En die beslissing heb ik genomen omdat ik niet wilde dat de Taliban of nieuwe mensen kon aanvoeren of dat ze konden vluchten. Ik wilde ze aanpakken. En dat is een keuze die je op dat moment maakt. Je rijdt door een stukje niemandsland en overal ligt gevaar. Achter iedere steen kan de vijand zitten. Er kunnen bermbommen liggen, noem het maar op. En we gaan een stukje verderop staan met ons voertuig. En we staan een beetje op een heuveltje. En ik zeg tegen mijn chauffeur, rij een klein stukje naar achteren, want we staan te dicht op de rand. En ik wilde niet, net als mijn collega, geraakt worden door die RPG, door die granaat. Dus door iets naar achter te gaan, maak ik de afstand groter en de hoek moeilijker, zodat ik dan niet geraakt zou worden. Op dat moment klopt mijn korporaal, die klopt op mijn schouder. Als hij toevallig, want die jongen die was normaal nooit bij mij in mijn panzerrupsvoertuig, die zat altijd op de jeep. Maar hij vroeg aan mij van, goh, ik wil een keer met jullie mee. He? Jullie maken het elke keer mee, je zit in het heetst van de strijd. Maak ik niet een keertje mee? Nou, dat was afgesproken. En hij tikt dus op mijn schouder. En voordat ik er aandacht aan kan schenken, was het boem en we vlogen de lucht in. Een panzerrupsvoertuig is een voertuig van 17 ton. Nou, daar zijn heel veel auto's op elkaar. Maar wij zijn toen letterlijk 2 meter de lucht ingevlogen. We reden zelf op een bermbom. Met de linker achterkant. En vanaf dat moment was het chaos. Hectiek. Ja, alles gaat in slow motion. Ik was mijn gehoor kwijt. Mijn oriëntatie kwijt. Ik ben duizelig. Een enorme stofwolk. En je weet even niet waar je het zoeken moet. En alles flitst door je hoofd. Je denkt aan de ouders van die jongens. Die je beloofd hebt om iedereen weer heel mee naar huis te nemen. En ik dacht op dat moment aan mijn zoontje. En er kwamen een soort van oerkrachten kwamen in me los. Adrenaline gierde door mijn lijf. Handelen. En je moest aan alles denken. We stonden heel erg geïsoleerd op de flank. En het enige waar je dan denkt van, we moeten hier heel uitkomen. Want dit was het moment voor de Taliban om een tegenaanval te doen. En om het kawaii af te maken. Ons voertuig was niet meer inzetbaar. De rupsbanden aan één kant waren er helemaal afgeslagen. Het kanon werkte niet meer. De hydrauliek was kapot. De leidingen waren gesprongen. De hydrauliek liep letterlijk door het voertuig heen. De accu's waren geklapt. Al het materiaal was door de klap omhoog geblazen en wij gingen daarin mee. Toen ik neerkwam met het voertuig, want we zijn 2 meter de lucht ingeblazen ongeveer, was 1 grote bende. En ik lag eigenlijk in de rommel. Samen met de andere 3 jongens achter in het voertuig. En je moet je voorstellen dat het voertuig helemaal vol ligt met water en eten en toiletpapier en noem het maar op. Want je bent voor lange tijd ben je de deur uit. Dus alles wat je hebt neem je mee. En zo ook de munitiekisten. En ik lag onder de munitiekisten. Dat zijn echt flinke kisten die je niet zomaar even optilt. Heb je echt met z'n tweeën, moet je die optillen. En ik kijk naar mijn voet. En ik probeer mijn voet te bewegen en het lukt niet. Ik zit. En langzamerhand begint mijn gehoor een beetje terug te komen en mijn bewustzijn. Ik probeer iedereen aan te spreken van, leef je nog? Wat is er aan de hand? Hoe gaat het? Ik probeer een beetje de schade op te nemen van je collega's. Maar ondertussen zit ik nog steeds met die voet die niet beweegt en dat ik niet overuit kan komen. Mijn corporaal ligt naast mij en ik help hem spullen van hem af te krijgen en hij helpt mij spullen van mij af te krijgen. Uiteindelijk kom ik vrij. Het enige wat ik kon doen is handelen. Ik moest mijn commandant zo snel mogelijk inlichten van de situatie, hoe het ervoor stond, hoe het was met de gewonden. Maar dat had ik zelf ook nog niet helder. Dus dat moest gebeuren. Ik moest zorgen dat de spullen niet in de handen van de Taliban zouden komen. Want voertuig kon je niet, het was niet meer te repareren, het kon niet mee. En dat is het laatste wat je wil, dat de spullen van ons. Granaatwerpers, munitie, noem het maar op, granaten in zijn algemeenheid. In de handen komen van de Taliban. Nou, ik heb me veel moeite, heb ik mezelf overeind kunnen krijgen. Want dus, als je in Afghanistan aan het werk bent, dan loop je er natuurlijk niet zo bij. Je hebt een scherfvest, helm, wapen. En alles bij elkaar heb je iets van 40 kilo extra in je lijf. Maar goed, ik voelde iets aan mijn benen al dat het niet helemaal goed zat. Maar ja, op dat moment, adrenaline giert door je lijf en je handelt gewoon. En ik ben overeind gekomen en ik heb mezelf omhoog kunnen trekken. En ik was op de bovenkant van het voertuig en ik wist dat ik daar nog mijn radio had liggen. Want de gewone radio, die deed niet meer. De accu deed niet meer. En toen heb ik mijn commandant kunnen inlichten wat de situatie was. Van hoe iedereen er bij zat eigenlijk. En hij ging hulp sturen. En mijn chauffeur, die was helemaal de draad kwijt. En mijn boordschutter wist ook niet van, wat gebeurt hier allemaal? En mijn chauffeur die riep van, ik bloed. Nou, wat bleek nou? Door de klap waren de flessen water die we bij ons hadden, die waren gesprongen. En we hadden heel veel water bij ons, want het was daar 50 graden ongeveer. Dus dan drink je wel af, zeker met al die uitrusting. Zeker als je nog moet knokken, veel drinken. Maar hij was dus helemaal nat en hij dacht van, ik ben geraakt. Dan bleek dus niet zo te zijn. Hij was uit het voertuig en mijn boordschutter wilde ook al uit het voertuig. En ik zei, hier blijven. Want er zouden nog meer bermbommen kunnen liggen. Want zo slim zijn ze wel, Taliban. Ik heb de jongens bij me kunnen houden. Een beetje hard toe moeten roepen. En nog net een klappend gezicht moeten geven van, hou je kop erbij. Maar dat is uiteindelijk aan me goed gekomen. Toen ik overeind stond, was ik mijn eigen spullen aan het controleren. En toen bleek nog dat er een granaat in mijn vest, dat de pin eruit was. Ik heb die pin met bibberende handjes er terug in moeten schuiven. Op het moment dat wij de lucht in geblazen werden en neervielen, was een collega van mij, die had zijn wapen vast en die viel dus achterover. En doordat hij achterover viel, dat is een beetje een mechanisch verhaal, maar kwam de kogel eruit. De afsluiter die kwam tegen de grond en daardoor krijg je een klap. En dan gaat de afsluiter naar voren en dan gaat de kogel eruit. En die kogel is ook langs 3 mensen afgegaan. Bij het bergen van ons voertuig lagen ook weer 2 granaten zonder pin erin. Dus we hebben ontzettend, ontzettend veel geluk gehad. De hulp was onderweg. En ik heb me proberen voor te stellen hoe het was om te zien dat wij daar zo die lucht in geblazen werden. En het was natuurlijk zo die hulp, die is er niet 1, 2, 3. Het is niet zo van, je stapt in een auto en tuta en je bent er. Het is onherbergzaam gebied. En ze hadden natuurlijk ook het risico dat er nog meer bermbommen lagen. Dus het duurde eventjes, een kwartiertje ongeveer. Het duurde een eeuwigheid. En ik was op. Je krijgt dan bovenmenselijke krachten en dat vraagt zo ontzettend veel van je lichaam. Eigenlijk als een topconditie. Maar het vraagt zo ontzettend veel, het handelen, het nadenken, dat ik echt gewoon op was. Ik moest gaan zitten en de hulp was er. Ze gingen achter me zitten en toen viel ik weg, bijna. Toen hebben ze me echt met schudden en klap tegen mijn gezicht bij mijn positieve moeten houden. Nou, ik werd teruggevlogen naar Kamp Holland, samen met mijn corporaal. En daarvoor was die chauffeur van het andere voertuig, die geraakt werd met de RPG, ook al afgevoerd. Die bloedde hevig in zijn gezicht. En in hetzelfde gevecht, wat ongeveer 40 minuten duurde, waren wij de volgende die terug konden naar Kamp Holland. Nou, we vlogen met de Amerikanen terug naar Kamp Holland. En dat was dus 2 oktober. En ons peloton had het al aardig voor de kiezer gehad. En de hogere legerleiding had besloten op het kamp in Kamp Holland om ons terug te halen. En we waren dus 3 oktober lagen we in ons bedje. Met al lekker in het gips. En toen kwam ons peloton terug. En toen kregen we bericht dat het wederom eigenlijk fout was gegaan. Op de terugweg. Het was de bedoeling om ze uit ellende te halen. En juist op de terugweg ging het weer mis. Het was een Afghaan, een Taliban strijder. Die had zichzelf opgeblazen met zijn auto. Door met zijn auto op ons eerste voertuig in te rijden. En de auto kwam dan tot detonatie. Goed. 5 oktober werd ik teruggevlogen in Nederland. Samen met corporaal. Hij had zijn linker knieschijf gebroken. En ik had mijn rechter enkel gebroken op 3 plaatsen. En mijn linkerbeen mijn knieschijf. Dus met 2 benen in het gips terug. En later is er nog whiplash bijgekomen. Omdat ik op mijn nek geland ben. En PTSS klachten. Goed, dat is een heel traject daarna eigenlijk. Teruggekomen in Nederland op 5 oktober. Is het eigenlijk... Ja, een totaal andere wereld. Eén moment ben je aan het knokken voor je leven en voor je collega's. Probeer je heel thuis te komen. En een ander moment loop je door een ziekenhuis waar mensen van die mooie, blije crocs aan hebben. En dan kun je dat niet rijmen met elkaar. Je bent iets anders gewend, een andere omgeving gewend. Ja, dat mag duidelijk zijn, denk ik. Ja, ik zie mijn familie weer. En op dat moment kon ik pas mezelf laten gaan. Toen kon ik de tranen laten rollen. Ik hoefde niet meer stoer te zijn. Ik hoefde niet meer groot te zijn voor mijn collega's. Ik was alleen, mijn familie en een paar naaste collega's. Ik mocht meteen naar huis, diezelfde dag nog. Het was me eigenlijk niet eens opgevallen dat mijn vriendin op dat moment in de hoek stond. Een beetje onbeduidend. Maar goed, ik zat nog helemaal vol met emoties en ja, ik had er geen oog voor. En helemaal thuis, de eerste weken, komt er heel veel bezoek over de vloer natuurlijk, want iedereen wil je verhaal horen en of je iemand doodgeschoten hebt. Dat is een prachtige vraag. Maar goed, dat is begrijpelijk. En die weken loop ik behoorlijk vast. Het contrast met wat ik in Afghanistan meegemaakt had en terug in Nederland kon ik niet handelen. Het was te grote overgang. Duidelijk wordt dat mijn vriendin het niet meer zag zitten met mij. Ik had een zoontje van 2 jaar en 2 maanden op dat moment. En ik was in die 2 weken, voor mijn gevoel, alles kwijtgeraakt wat ik had. De uitzending moest ik afbreken. Ik moest mijn collega's daar achterlaten, wat niet in mijn aard ligt. Met je baan misschien kwijt, arbeidsongeschikt gedeeltelijk. Ja, je relatie naar de kloten. En wat mij nog het meeste zeer deed, was dat ik mijn zoontje misschien niet meer zou zien. En daar heb ik heel hard voor moeten strijden. In die 2 weken kwam mijn ex-schoonvader een verhaal halen waarom ik niet meer tegen mijn ex-vriendin inmiddels normaal kon doen. Dat ik niet het gesprek kon aangaan. Van ja, maar waarom gaat het dan niet meer? Hoezo dan? Kunnen we nog iets aan doen? Dat was allemaal passé. En ik kreeg op het moment dat hij bij mij binnenkwam thuis, kreeg kortsluiting toen hij zei van oké, tegen zijn dochter, pak je spullen, neem je zoon mee en je gaat mee naar ons. En een knopje om bij mij. En ik stond op met beide benen in het gips en ik heb hem bij zijn nek gepakt en ik drukte hem tegen de muur omhoog. En er hing maar 1 ding door mijn hoofd, ik maak hem af. Ik zat helemaal vol met agressie. Maar op dat moment huilde mijn zoontje. En dat is het moment geweest dat ik zelf ook brak. En ik stopte. En ik wist, nou laat ik het anders zeggen, in Afghanistan hield niets mij tegen. En dat was een kereltje van 2 jaar en 2 maanden die mij tegenhield. Maar wel op het juiste moment. En ik heb heel veel aan hem moeten danken eigenlijk. Tot nu toe. Nog steeds. Dat is vaker voorkomen, dat soort situaties. Wat ik jullie mee wil geven is dat als je militairen ziet die misschien een keer uit hun vel springen, agressief reageren, dan heeft dat een oorzaak. Hebben daar dingen gedaan die jullie hier niet kunnen bevatten. En dat doet iets met je. En je bent opgeleid om militair te zijn, om te knokken en nooit op te geven. En het moeilijkste voor mij is om hier in Nederland op te moeten geven. Als ik in een situatie zit dat ik wil knokken, dan doe ik er verstandig aan om dat vooral niet te doen. Maar dat gaat tegen mijn aard in. En dan wil ik je graag meegeven dat je, als je ooit in zo'n situatie komt, dat je denkt van, wat gebeurt hier? Dat je even nadenkt van, ja, misschien zit er meer achter. En dat geldt niet alleen voor mij als militair. Maar zo heeft iedereen wel een rugzakje waar iets in zit. En boodschap is dus, ja, oordeel niet te snel. Probeer eens verder te kijken dan wat je ziet. Dat was mijn verhaal, dankjewel.
Dat was het verhaal van Wassily Athanasiadis. Dit verhaal staat ook op een van onze luisterboeken. Het ideale cadeau voor mensen die een podcast niet kunnen begrijpen. Je oma bijvoorbeeld. De Echt Gebeurd podcast wordt maandelijks opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. We zoeken altijd naar nieuwe vertellers en roepen iedereen dan ook op om zich aan te melden via www.echtgebeurd.net. Podiumervaring is niet belangrijk en je wordt geholpen bij het vertellen van je verhaal. De volgende middag is op 21 februari, 5 dagen na Valentijnsdag, dus het thema van die middag is de ex. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Eva-Maria Staal, Rosa van Toledo en mijzelf, Paulien Cornelissen. Rosa van Toledo doet ook de productie en de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Dat was het weer. We zijn heel erg blij en geroerd door alle mooie reacties die we krijgen op de podcast. En al die reacties op Facebook en Twitter en in de iTunes Store helpen ons ook echt. Hoe meer mensen weten van Echt Gebeurd, hoe meer goede vertellers zich gaan aanmelden. Hoort en zegt het voort. Of als je denkt, opbouwmissie me reed, dan zeg ik, tot de volgende podcast.